Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 69 en daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammerstaat. Mijn keel is hees, zij is van droogt ontsteken. En daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mij blind. Mijn ogen zijn bezweken. Wij noemden nu van Psalm 69 en daarvan het eerste vers. Voor u zal worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, vanaf vers 35 tot en met 53. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Voor u zal worden gelezen Lucas 22 vanaf het 35ste tot en met het 53ste vers. En hij zeide tot hem: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden: niets. En hij zeide tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit den hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor. En hij kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeide tot hem, Heere, zullen we met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden, en raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen, die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.
Gemeente, we willen dit samen zijn voortzetten door met elkander te zingen van Psalm 42, de versen 1, 2 en 4. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En ook het vierde vers, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Psalm 42, de versen 1, 2 en 4, en ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd, de Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde toehoorders, het is een grote smart, waarvan de dichter zingt in het vers door ons aangeheven, waarin het heet, o mijn God, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Deze uitspraak is genomen in de toestand van een drenkeling, die verzinkt in de diepte der zee. In ons vers wordt voorgesteld de toestand van een geestelijke drenkeling, de benauwdheid en angst van iemand die dreigt ten onder te gaan in de onpeilbare oceaan van Gods vreselijke toorn. Die toorn Gods wordt ons hier voorgesteld als een kokende, bruisende zee, die haar golven hoog opwerpt tot de wolken toe. En in deze ontzettende vloed zien wij hier een drenkeling, die door de golven wordt opgeheven en weer weder nedergestort, die overstort wordt en al dieper en dieper wegzinkt in de grondeloze diepte des doods en der hel. En vanuit die vreselijke zee van Gods toorn klimt zijn geroep op tot de Heere, o mijn God, al uw baren en uw golven gaan over mij henen. Maar wie is die drenkeling die daar verzinkt in die vreselijke toornvloed? Toehoorders, wij beluisteren in deze woorden de klacht van een lijdende borg. Immers, die diepte van ongeval, uit deze klacht sprekende, wordt door geen gewoon mens begrepen, veel minder doorstaan, zeker. De man naar Gods hart kende wel iets van deze dingen, toen hij deze psalm dichtte. Het was hem niet geheel een vreemde zaak. En elk een van Gods kinderen maakt kennis met Gods toorn, de een minder, de ander wat meer. En dan roepen ze wel uit met Mozes in psalm 90, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart in doodschrik beven. Maar dat is niet het afgaan in die onpeilbare diepte van Gods toorn. Hetgeen zij ontwaren zijn slechts, om zo te spreken, de spatjes van die golven en baren. En die zijn al zo vreselijk. Maar al Gods golven en baren, nee, dat kan geen sterfelijk mens doorstaan. Maar de dichter bezingt hier, door de geest van Christus gedreven, tevoren het lijden dat op Christus komen zou. En dit lijden is het, dat heden onze aandacht vraagt, en dat, naar aanleiding van onze tekst, die u vindt in Lucas 22, vers 44. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen, tot zover. Geliefde toehoorders, in het verleden beluisterende wij de lofzang die Jezus met zijn jongeren aanhief na het gebruiken van het heilig avondmaal, en de bange voorzegging dat zij allen aan hem zouden geërgerd worden. Daarna ging hij zijn discipelen voor met die woorden welke wij vinden bij Johannes, staat op, laat ons van hier gaan. Zo gaat het op de aarde voortdurend. Telkens is het, staat op, laat ons van hier gaan. Dit vinden wij soms jammer, vooral dan als wij eens aangenaam gelegerd zijn. Aan zulke een plaats zouden we dan wel gaarne willen blijven. Beleven wij integendeel een onaangename toestand, dan is het bevel, laat ons van hier gaan, ons welkom. Maar, nou kan het ook nog wel tegenvallen. De Heere leidt ons wel eens van de ene droefheid in de andere. De volgende weg is soms nog donkerder dan de voorgaande. De volgende kuil alweer dieper dan die waar wij uit opgetrokken zijn. Doch het zij aangenaam of niet, Jezus gaat voor en de discipelen hebben te volgen en wij wensen heden met hen te gaan. De weg die Jezus met zijn discipelen nu gaat is dezelfde die eenmaal David en zijn mannen ging met gescheurde klederen toen hij vlood voor zijn zoon Absalom. En al voortgaande spreekt Jezus tot zijn jongeren die overheerlijke en troostrijke rede die in het 15e en 16e hoofdstuk van het evangelie van Johannes staat opgetekend. Daarna spreekt hij dat hartroerende hoge priesterlijke gebed uit in Johannes 17. En dan is de Heere tot de plaats genaderd waar wij met hem in deze uren wensen te vertoeven om getuige te zijn van Jezus' worsteling in Gethsemane. Jezus' worsteling in Gethsemane, in de eerste plaats, de plaats die hij betrad. In de tweede plaats, de strijd die hij daar voerde. En in de derde plaats, het bloed dat hij daar zweette. Dus Jezus' worsteling in Gethsemane, de plaats die hij betrad, de strijd die hij daar voerde, en in de derde plaats het bloed dat hij daar zweette. Dat zijn de drie hoofdzaken die wij nu, onder biddend opzien, tot de Heere zullen nagaan, en dat de geest van Christus, die in alle waarheid leidt, ook thans aan ons verlenen ontsluiting der waarheid, der lippen en der harten. Amen. Bezien wij in de eerste plaats de plaats die hij betrad. Deze plaats is de Hof van Gethsemane, gelegen aan de voet van de Olijfberg, welke naast Bethlehem en Golgotha de gedenkwaardigste plaats ter wereld is. Daarheen gaat Jezus met zijn discipelen nadat zij de paaszaal verlaten hebben volgens Matthäus 26, vers 36. Komt, toehoorders, plaatsen wij ons in gedachten bij de ingang van dien hof. Daar komt hij aan, de meester, de leeuw uit de stam van Juda, de held bij wie God hulp heeft besteld, de mens Christus Jezus. Ja, als de mens Christus Jezus moet gij hem hier beschouwen. De mens heeft gezondigd. Een mens zal er de gevolgen van dragen. Omgeven is hij van zijn vrienden als het waren de helden uit Israël. Toch gebiedt hij al terstond aan 8 van hen aan de ingang van de hof te wachten. 3 gaan enkele schreden met hem de hof in, namelijk Petrus, die wel met Jezus kon sterven, en de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, die volgens hun spreken de drinkbeker konden drinken, die de Vader aan Jezus zou te drinken geven. Hij beveelt hun te waken, totdat hij zal gebeden hebben. En Jezus zelf gaat nog dieper de hof in, een steenworp, dat is zover men met een steen kan werpen. In het bange donker van die hof zal de ontzettende worsteling plaats gaan grijpen. Een worsteling waarbij die van Jacob de Pniel en die van Hiskia op zijn leger in het niet zinken. Zeer opmerkelijk, het is een hof waarin Jezus als de tweede Adam is binnengetreden. Immers, het was ook een hof waarin God de mens, de gans volmaakte mens, als het pronkstuk zijner handen plaatsten. Gethsemane, dat is oliepers, zo heet deze hof, omdat in deze plaats de olie uit de olijven werd geperst. En ook hier zal die dierbare Jezus geperst worden. Ja, volke des Heren, een Jezus moet hier geperst worden, totdat het de zielsgeneesemde balsem uit hem vloeit. Immers, in een hof is onze ziel dodelijk gewond door de slangenbeet der zonden. En in deze hof wordt de balsem bereid, de enige die dienen kan om de wond te genezen. Door zijn striemen is ons genezing geworden, zegt Jesaja. In een hof verbeurde de eerste Adam Gods gunst en gemeenschap. En hij werd uit dat paradijs verdreven. Hier in deze hof wordt de tweede Adam binnengeleid om die verloren gunst en gemeenschap weder te veroveren en zijn volk in het hemelse paradijs te brengen. In een hof verloor de eerste Adam de vrijheid en werd een slaaf van Satan, van de wereld en zijn eigen vlees. Hier, in deze hof, herwint Jezus de vrijheid voor al de zijnen, zodat het heet: indien Christus u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. In een hof werd onze eerste vader door een slang, de duivel, overwonnen. En hier bindt Jezus de strijd aan tegen de duivel en zal hem overwinnen en de strikken des duivels voor al zijn volk verbreken. Nog eens. In een hof was de eerste Adam ongehoorzaam aan God. In deze hof oefent de tweede Adam gehoorzaamheid aan de wil des vaders. Bij herhaling verneemt gij hier toch uit Jezus' binnenste niet mijn wil, niet gelijk ik wil, maar de uwe geschiede. In een hof maakte de mens zich het doodvonnis waardig en werd dit uitgesproken: hier wordt het vernietigd. En tenslotte, in een hof werd de Christus beloofd: hier zien wij hem nu in dit donker Gethsemane binnentreden, om die vreselijkste strijd te voeren die nimmer enig man of vorst gevoerd heeft. Dit zal u blijken als wij gaan wijzen in de tweede plaats op de strijd die hij hier voerde. Onze tekst zegt: het was een zware strijd. De evangelisten zoeken naar woorden om ons iets te doen verstaan van datgene wat de Heere in Gethsemane doormaakte. Dat het een zware, een bange en vreselijke strijd is die Jezus hier voert, laat zich indenken, wanneer wij erop letten welke machten hem bekampen. Gans alleen staande in deze worsteling wordt hij omringd van de vorst der duisternis en zijn trawanten. De toorn des Almachtigen ontbrandt tegen hem. De angst der hel en des doods grijpen hem aan. De macht der zonde komt op hem neder. Dit alles benauwt die lieve Jezus en dreigt hem te vernielen en te vernietigen. Toehoorders, wie uwer heeft ooit iemand in doodstrijd gezien? Wie uwer heeft ooit iets gevoeld van Gods geduchte toorn en voelde de walgelijkste zonden in zijn hart oprijzen? Wie was eens het voorwerp van de helse tirannie des Satans en werd aangegrepen door de rampzalige verschrikkingen, doodsangst en benauwdheid der hel? Nu, daaraan staat hier de borg van het dierbaar heilverbond bloot. In eenmaal dringt dit alles op hem aan, en dat niet zoals wij van deze dingen iets weten, maar dit bestaat hier in de hoogste trap en mate die denkbaar is. Het is nu de uren der duisternis, de nacht van het geweld der hel. Alles valt nu tegelijk op die zoete Jezus aan. Gods geschonden deugden wreken zich. De wet ontrolt haar staat van vloeken in Jezus' edele ziel. De rampzalige fontein der zonde werpt al haar slijk in zijn rein en heilig hart. De Satan roept alle de machten der hel tezamen om Jezus te bekampen. Het is bij de duivelen, nu of nooit. En wat de strijd al banger maakt, is dat Jezus zich geheel alleen bevindt. Hij is van God en mensen verlaten. En o, dat is zo benauwd. En dan die duisternis, die op dit moment in Gethsemane heerst. Toehoorders, Gethsemane is nu een dal van schaduwen des doods. Ja, het dal van de dood zelf. Jezus voert hier zijn doodstrijd. Hij moet sterven. Zie, volk des Heren, in zulke bange worsteling bevindt zich hier uw Jezus, Het is een zielenstrijd, zo vreselijk, dat hij uitroept, mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe. Welk een bitter lijden treft hier Jezus, de angsten der hel en strikken des doods bejegenden hem. Hier vindt hij benauwdheid en droefenis, en het is, o mijn God, al uw baren en al uw golven gaan over mij henen. In deze benauwdheid loopt hij God aan als een waterstroom, en in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, zegt Lucas in onze tekst. Zijn gebed luidt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hoort gij het volk van God? In zijn gebed heet het nog steeds mijn Vader. Het luidt, indien het mogelijk is, maar ook niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo smeekt hij tot driemaal toe. Zo loopt hij tot zijn Vader en dan weer tot zijn discipelen. Maar, terwijl de hemel zwijgt en voor hem gesloten is, vindt hij op aarde slapende discipelen die niet één uurtje met hem kunnen waken. O, wat komt het hier uit dat hij de pers alleen moet treden en niemand van de volken met hem was. En al is het dat hem een engel gezonden wordt om hem te versterken, meedragen doet deze niet. Jezus moet de beker alleen ledigen tot de bodem toe. O volk, blik nu nog eens in de hof van Gethsemane. Zie daar een man met een hijgende boezem, dodelijk benauwd. Dan staat hij, dan loopt hij, dan weer bukt hij. Ziet, daar werpt hij zich in het stof en kruipt over de aarde in angst en weedom des harten. O kinderen des Heren, kent gij daar nu uw Jezus uit? Wie aanschouwt nu in hem de heilige Israëls? Wie merkt hem nu aan als Gods metgezel, als de schoonste aller mensenkinderen? Nee, toehoorders, die sidderende persoon, die daar kruipt als een worm en geen man, waarlijk, hij heeft geen gedaante, nog heerlijkheid voor het vleeselijke oog. Maar ziet ook zijn bebloed aangezicht, dat is hieruit oorzaak van louter zielenlijden. Geen doornenkroon wondt nog zijn slapen, geen geesel doorploeg nog zijn rug, of nagel doorboort nog zijn handen, enkel zielsbenauwdheid. Ach, hoe vreselijk! Hier worden de violen van Gods gramschap over hem uitgestort. De scherpe pijlen van de Almachtige doordringen zijn ingewanden. Een prooi is hij van de verschrikkingen des doods en de temptatieën der hel. En toen is gebeurd wat onze tekst verder zegt, dat zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Zoiets verschrikkelijks gebeurt zeker hoogst zelden. De historie bericht ons ditzelfde van Karel de IX, koning van Frankrijk, die onder de folteringen van een ontwaakt geweten over de gruwelen van de Bartholomeusnacht vanwege de hevige angsten bloedzweten. Maar hier is het de heilige Jezus, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Het is hier het heilig offerlam, o oprechte gelovigen, het is hier uw Jezus, uw liefste, die voor u borg staat bij de Vader, om uw zonden, al dit onuitsprekelijke lijden te ondergaan. Het is een lijden waar alleen Gods volk iets van verstaat, omdat zij er iets van ondervinden. Dit verstaan zij als de geest des Heren hun conscientie opent en te ontwaren tegen een heilig en rechtvaardig God gezondigd te hebben. Als ook zij als vrucht van hun ongerechtigheden benauwdheid en droefenis vinden, als het angstzweet hun uitbreekt. Ziet, Dan verstaan zij iets van het lijden dat Jezus trof, om hun schuld te boeten, om Gods toorn te blussen en om de hel en de dood voor hen te overwinnen. Geliefde toehoorders, wij hebben iets gezegd van de plaats die de Heere Jezus betrad en van de strijd die hij daar voerde. Het zij ons vergund in de derde plaats iets te zeggen van het bloed dat hij daar zweette. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Die droppelen bloed zijn dierbaarder dan al hetgeen wij bezitten. Zelfs kostelijker dan ons tijdelijk leven. Ze zijn schoner dan de schoonste paarlensnoer. Ze zijn voortreffelijker dan diamanten. Ze zijn Gods kinderen begeerlijker dan goud en zilver. Ja, wij overdrijven niet als wij zeggen dat die droppelen bloeds die uit Jezus heilig aangezicht op de aarde afliepen, Gods volk meerder waard zijn dan alles wat de wereld ons kan bieden. Wij kunnen hier niet te sterk spreken van hetgeen wij ervan zeggen. Het haalt het niet bij de werkelijkheid. Dit bloedoffer kondigt de uitverkorenen dat hun schuld is betaald. Die grote schuld die door geen bergen van goud voldaan kon worden. O volk des Heren, dat bloed waardoor onze schuld is betaald, bracht God zelf. Want God was in Christus de wereld met hem verzoenende. Bij gemis van dit bloed zijn al Gods beloften zonder betekenis. Dat is reeds te vernemen in de moederbelofte. Daarin wordt reeds op dat bloed, dat Gethsemane's bodem rood kleurde, gewezen. Door dit bloed van de Zonen Gods werd Satan overwonnen en een nieuw paradijs in de plaats van het verlorene geopend. Neem dit bloed uit Gods woord weg en het wordt een boek zonder betekenis, zonder licht of troost, zonder uitzicht op verlossing uit een poel der ellende waarin wij allen gezonken liggen. Maar juist door dit bloed van Christus worden ons de zaligste godsgeheimen ontsloten, de zegels van het boek van Gods verborgen raad verbroken, terwijl ik buiten dit bloed eeuwig voor ons gesloten zou blijven. Zeg eens, geliefden, wat redde Israël in Egypte van de hand des slaanden engels? Was het hun deugdzaamheid of Gods vrucht? Immers nee. Het was het bloed des lams dat aan de zijposten en bovendorpel van hun huis was gestreken. Waarmede werd de verbondsark en de heilige altaren op de grote verzoendag en in de Arabische woestijn en in Jeruzalems tempel geheiligd, met paarlen of goud? Nee, maar met dat bloed, het welk een afschaduwing was van dit bloed van Jezus. Waarin ontvangt het in stof ter nedergebogen Israël vrede en vrijspraak van zonden? Door geschenken of tienduizenden van rammen? Door het geven van hun eerstgeborenen voor de zonden hunner ziel? Wel nee. Maar door dit bloed, het welk afgebeeld was in de offeranden, welken hun wezen naar Gethsemane en Golgotha. En ook de profeten, zowel David als Jesaja, Daniel zowel als Zacharia, zij allen spreken van dit bloed, zonder het welk geen vergeving geschiedt, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En ook waar de apostelen uitgaan om in Jezus' naam te prediken, ook daar gaan zij tot een schuldige wereld, niet met goud of zilver, maar met dit bloed. Dit bloed van Christus, het welk reinigt van alle zonden. O volk des Heren, alleen dit bloed verkondigt ons des Vaders eeuwige liefde. Het verkondigt ons des Zoons onuitsprekelijke genade. De genade van Hem die zich vrijwillig in onze plaats stelde als schuldbetalende borg. die door de hand des eeuwigen rechters is uitgeperst, om onze zonden door zijn bloed te verzoenen, om onze hel te sluiten en onze hemel te openen en ons in 's vaders liefdeshart te leiden. Om deze reden herhalen wij nog eens: doe dit bloed weg uit de geschiedenis der kerk, uit de prediking des woords, uit de bediening der sacramenten, uit de ervaring van Gods volk en, ijdel is ons geloof, verdwenen is onze hoop, verloren moeten zijn degenen die in Christus ontslapen zijn, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Nee, geliefde toehoorders, we zeiden niet te veel toen wij zeiden dat die druppelen bloeds die Jezus in de hof van Gethsemane zweette en op Golgotha stortte, meerder waard zijn dan alles wat de wereld oplevert. Welke heerlijke vruchten werpt het af? Om dit bloed komt nog dagelijks de roepstem van genade en vrede tot allen die onder de beademing van het evangelie leven. Zelfs de meest schuldige en de grootste der zondaren verneemt om dit bloed nog de roeping: wend u naar mij toe en wordt behouden, bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven, ja nog meer? Om dat bloed van Christus is er nog op de aarde en in de hemel een gemeente der uitverkorenen, die hij zich verkregen heeft door zijn bloed. Om dit bloed is het, volk des Heren, dat God u droeg en spaarde, toen gij nog als een vijand van hem en van zijn volk, door uw zonde of valse godsdienst tegen hem inging en, ondanks al Gods roepstemmen en vermaningen, in uw vijandschap en ongerechtigheid volhardet. Volk, hebt gij daar nooit eens stilgestaan en uzelf met het oog op uw afgelegde zondeweg afgevraagd: hoe is het mogelijk dat de Heere mij niet verdelgd heeft? Hoe heeft hij mij kunnen verdragen? Nu, dat is geweest om dit bloed. Om dit bloed hield de Heere u staande op uw zondeweg en sprak: tot hiertoe en niet verder. Om dit bloed moest gij u onvoorwaardelijk overgeven. En deed gij de goede keus en zit gij nu bij degenen die de Heere vrezen. Toch kennen wij dan dat bloed nog niet. Maar o, wat wordt dat bloed ons, naar de mate dat God ons aan onze schuld en zonden en verlorenheid ontdekt, en wij met al onze was- en reddingsmiddelen in de dood komen, onuitsprekelijk dierbaar, waar wij verdoemelijk voor God komen te staan, waar alles aan onze zijde verloren is. Daar ontdekt de Heere ons dat bloed. Ziet, dan is het ons meer waard dan alle schatten der aarde. Dan zingen wij met een zeker dichter: uw bloed is machtig, grote borg, om voor mijn schuld te boeten, om zonder vrees en zonder zorg een heilig God te ontmoeten. Ja, volk des Heren, dan worden we bloeddorstigen in de allerbeste zin. Welk een zalige vrucht, als de Heere het dan toepast. Wat een wonderbare uitwerking, eerst zo vuil, zo walgelijk en zoveel moeite te vergeefs, en dan ineens rein en heilig en blank voor God, dan ineens vrede en zaligheid. Gij zijt afgewassen, maar gij zijt gereinigd. Maar gij zijt geheiligd door het bloed van Christus en door de geest onze Gods. Door dat bloed zijn we dan vrij van de hel en van de dood, en van Gods toorn en de verdoemenis, en zijn we medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, zalige hemelingen, erfwachters van het eeuwige leven, en dit alleen door dat bloed van Christus. Dat bloed sterkt Gods volk in den strijd. En soms zijn ze moedeloos en denken ze het te verliezen. Dan willen zij het opgeven. Maar een gezicht op dat bloed geeft weer moed en dapperheid Ja, met het oog op dat bloed valt zelfs het kruis niet zwaar. In dat bloed, kind van God, sterven onze geestelijke vijanden. Daarin moet de zonden verstikken. Wonder toch, door dat bloed wast het goede op en sterft het kwade. Het harde hart wordt in dat bloed zacht. Door dat bloed overwint Gods volk zelfs de Satan, die verklager der broederen. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En straks zal dan ook door de scharen der hemelingen eeuwig gezongen worden. Gij hebt ons gekocht, goden gekocht, door uw bloed. Komt, zingen we nu uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het tweede vers. Dierbare bloeddroppels zijn het, die Jezus zweette. Dierbaar bloed noemt de apostel Petrus het bloed van Christus. Toehoorders, wat is dat bloed nu voor u? Hebt gij dat bloed al nodig gekregen? O, zie dan toe, dat gij het bloed des Nieuwe Testaments niet onrein acht. Moest Jezus bloed zweten, wat zal het dan voor u zijn, als ge eeuwig, niet in Gethsemane, maar in de gemeenschap der duivelen, onder de toorn Gods zal moeten verblijven? En toch zijn er zeer velen die zo leven, alsof er geen dood, nog eeuwigheid, nog gericht te wachten stond, die daar zeggen, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. O, wat zal het voor die mensen een vreselijke ontnuchtering zijn. Dan zijn er zoveelen die het voor de eeuwigheid wagen op een aalmoes, een gebed, een traan, een tekst, een psalmversje of op een valse overlegging, dat die barmhartige God hun wel genadig zal zijn. Want ze hebben hier al zoveel geleden, al zoveel pijn en ontbering geleden. En ja, de Heere straft de zonden geen tweemaal, zo redeneren zij. Ook dat zal zo mis uitkomen. Nee, mens, alleen dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Voort zijn er velen die hebben zo'n keurige rechtzinnige belijdenis, ook aangaande het borgtochtelijke werk van Jezus' bloedstorting. Dat bloed neemt er ruime plaats in de prediking die ze horen, en de verzen die ze zingen enzovoorts. Zulk een leven nu voorts gerust door, zonder zich af te vragen of Jezus zijn bloed ook voor hun stortte. Ook dit pad loopt mis. Mens, dat bloed moet aan u worden toegepast. Gij moet ermee besprenkeld worden, erdoor gewassen worden en gereinigd worden. Anderen zijn er, die hebben zichzelf met Jezus bloed gereinigd. En ja, nu menen ze rein te zijn. Ook dat is bedriegelijk. Er moet door Jezus zelf worden gewassen. Indien ik u niet was, zo hebt gij geen deel met mij, zegt de Heere tot Petrus en ook tot mij en tot u. Och, mocht dat u nog uitdrijven tot de troon der genade, opdat de Heere zich over u ontferme, en gij niet met een ingebeelde hemel naar de hel gaat, zoals er zovelen tot hun eeuwig ongeluk doen, vooral ook in deze dagen van verleiding en verzoeking. En gij, volk des Heren, die tot zulk een dure prijs zijt gekocht, mocht gij, ziende op dat lijden van Jezus, meer leren gruwen van de zonden die hem dat lijden aandeden. Gij hebt nog niet ten bloede tegengestaan, strijdende tegen de zonden. Mocht ge veel met dat bloed van Christus werkzaam zijn, daardoor zult u toenemen in heiligmaking. O volk, door dat bloed ligt de weg tot het heiligdom open, zodat ge met al uw ziels- en lichaamsnoden tot een Heere moogt gaan. En door dat bloed gaat gij straks in, door de poort des hemels. Dan is dat bloed het keurmerk, het stempel van Jezus, dat gij een schaap van zijn kudde zijt. En dat alles is nu ook voor u waar, kleinen in de genade. Ook voor u is dat bloed van Jezus uitgeperst geworden. Alleen het moet nog u worden toegepast, nog in geloofsbewustheid op uw ziel gesprenkeld worden. Nu, dat zal de Heere doen, op zijn tijd. Dat zal uw grote verzoendag zijn, wonderlijk zal de verandering zijn. Als u dat te beurt mag vallen, een weinig van de kracht van Jezus bloed, door de Heilige Geest toegepast aan uw zielzogen en gij ziet Jezus en zijn noodzakelijkheid, maar ook in zijn algenoegzaamheid en bereidvaardigheid om u te verlossen. Een weinig van de kracht van Jezus bloed, door de Heilige Geest toegepast aan uw zielsoor, en gij hoort zijn stem die u nodigt tot hem te komen om geholpen en gered te worden. Een weinig van de kracht van Jezus bloed, door zijn geest toegepast aan uw geestelijke voeten en gij gaat tot hem met de bede, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En dan nog een weinig van de kracht van Jezus bloed toegepast door zijn geest aan uw geloofshanden en u grijpt hem aan tot uw verlosser, tot uw profeet, priester, koning en bruidegom. Ja, tenslotte, Jezus bloed, door een eeuwige geest aan uw ziel toegepast, En gij jubelt, keer mijn ziel, tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Hier zouden wij gevoeglijk kunnen eindigen. En toch moeten en willen wij gaarne nog iets opmerken. Er zijn hier, in dit Gethsemane, immers zulke heerlijke, echte levenslessen voor een ieder onzer, maar meest voor Gods kinderen te leren. Wij moeten wel bedenken dat, wat we hier in Gethsemane aanschouwen, niet alleen borgtochtelijk is, maar het is ook geschied als een exempel, dat is voorbeeldig. Daarom is de niet te vergelijken Hof van Gethsemane de plaats die we wel een geopende leerschool mogen noemen. Een school waarin door Gods kerk de profetelijke lessen bij het licht en de leiding des Heiligen Geestes kunnen geleerd worden. Lessen tot diepe beschaming voor ons, maar ook tot verheerlijking Gods. Lessen die al onze eigen waan vernietigen, maar ons ook op het zoetst vertroosten. Kunnen wij in deze hof niet tot onze waarschuwing leren dat het vreselijk zal zijn onbekeerd en onverzoend met God te sterven? O, als we toch die angst en benauwdheid zien die de zonen Gods trof, en helle angsten en helle smart, wat zal het dan toch vreselijk zijn eeuwig onder dien toorn Gods te liggen, zonder enige verademing te verteren van angst en smart, en niet de minste hoop dat er ooit een einde aan zal komen. O God, leren u nog om verzoening te smeken voor het te laat is. Maar hier kunnen wij ook leren door welke dure prijs wij, volk van God, van die hel zijn verlost. O, wat heeft het Jezus gekost om onze hel te sluiten en de hemelse vreugde en blijdschap voor ons te verwerven. Hier in deze hof leren wij ook wat er van terecht zou komen als onze zaligheid eens afhing van de voornaamste knechten des Heren. Zij konden niet één uurtje met hem waken, die helden. Nee, hier leren we dat Jezus waarlijk de pers alleen moest treden en dat er niemand ter volke met hem was. Maar dan komt ook hem alleen de ere toe. En leren we hier ook niet, tot onze beschaming, wat er van terecht zou komen als onze zaligheid afging van onze ijver en waakzaamheid? Of meent gij dat gij het er beter zou afgebracht hebben dan Jezus' discipelen? Verslapen zouden we onze zaligheid. Wij kunnen er nog geen zuur gezicht om verdragen. Dat leert Gods volk hier, in de hof, maar ook bij eigen smartvolle ervaring. De Heere wil dat ieder hemeling zal weten uit welke nood en dood hij verlost is. Daarom ligt de weg naar de hemel door een Gethsemane. Maar nu kunnen we hier ook leren dat ieder kind van God niet even diep wordt ingeleid onder het heilig recht van God. Hier is verschil tussen de 8 discipelen die bij de ingang bleven en de 3 die met Jezus dieper het donker van de hof moesten ingaan. David werd zeer diep ingeleid, zodat de afgrond tot de afgrond riep. Anderen delen in dezelfde verzekering van hun eeuwig heil, maar toch kennen zij die diepte zo niet. Hielden die pasters en meters daar toch meer rekening mede? Gods volk klaagt zelf wel, hoor, dat zij niet diep genoeg voor God kunnen bukken. Ons schuldgevoel, onze droefheid naar God, onze verootmoediging is vaak zo oppervlakkig, en toch zegent en troost de Heere ons zo rijk. Hoe dat komt, leren we in deze hof. Volk des Heren, het is omdat Jezus hier zo onpeilbaar diep boog en zijn ziel bedroefd was tot de dood toe. Wij ervaren zo dikwerf dat wij niet verenigd zijn met Gods weg en zo schuw van het kruis in plaats van onderwerping murmureren wij tegen Gods weg en leiding en toch zegent de Heere ons wel na ons murmureren. Hoe kan dit? Ook dat leren we in deze hof. Het is omdat Jezus niet kruisschuw was, maar als onze borg tot het uiterst Gods wil betrachtte. Niet gelijk ik wil, maar uw wil geschieden. Ons geloof is dikwijls zo zwak, een gekrookt rietje, een rokend vlaswiekje gelijk. En toch eikt de Heere het als goud. Volk, dat vindt zijn oorzaak hierin dat uw Jezus de volleinde des geloofs is, die in de uiterste nood nog zeide, mijn vader, niet mijn God, maar mijn vader. Gods kind kan dan wel eens een gevoel hebben alsof het van God verlaten ware. Dan kan het wel zeer diep gaan, zodat het klaagt, ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet staan kan. Ik ben gekomen tot in de diepte der wateren en de vloed overstroomt mij. Wij leren hier dat dit geen rantsoen voor onze zonden is. Dat bracht Jezus op, maar opdat wij zouden leren de rijkdom der genade en barmhartigheid van hem, die de eeuwige dood doorwandelde om onzentwil. Gods volk is soms er verlegen mee dat hij altijd hetzelfde gebedje opzendt. Wel, volk, als uw behoefte nog dezelfde is, dan moogt gij gerust ook telkens weer hetzelfde vragen. Dat deed Jezus in Gethsemane toch ook. Toch bad Jezus telkens weer van zich af en meer in onderwerping aan de wille Gods. Leren de Heere dat ook u en mij. Gij kunt er in een zaak komen die geheel uw hart inneemt en u geheel bezighoudt, waarvoor uw vrienden koud blijven en u alleen laten staan. Maar dat is nog geen bewijs dat het een kwade zaak is waarvoor gij ijvert. De Heere Jezus ondervond in Gethsemane hetzelfde. Hij kon hier met David zeggen, en daar is niemand die mij geeft de hand, hulpe noch bijstand. Zeker is dat smartelijk, dat was het ook voor Jezus. Een ziel kan in een zaak gewikkeld zijn en daaronder biddend werkzaam zijn, terwijl de Heere toch die zaak niet wegneemt, maar een tijdelijke vertroosting geeft. Een engel die u op de heerlijke uitkomst wijst. Dan krijgen we kracht naar kruis, niet ontheffing van de druk. Ging het Jezus ook zo niet in deze hof? Gods volk kan in een slaperige toestand verkeren, en dat op een tijd dat waken zo dringend noodzakelijk schijnt. Dat is nog niet altijd een bewijs van liefdeloosheid of zorgeloosheid. God wil die zaak alleen afdoen tot uw heil en zijn eer. Daarom is uw geest wel gewillig, maar het vlees is zwak. Toch leert ons Gethsemane dat waken en bidden gebiedend noodzakelijk is. Of we komen in verzoeking. Die woorden van Jezus, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak, worden dikwijls misbruikt om eigen gemakzucht goed te praten. De Heere beware ons daarvoor in deze droeve dagen, nu we kennelijk de weg der grote verzoeking zijn ingegaan, die verzoeking die over heel de aarde komen zal. Nu, geliefden, dat de Heere het gehoorde aan ons hart believe te heiligen tot zijn eer en onze zaligheid. Amen. Onze nazang zei van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, het zevende vers. Gemeente, eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u alleen zij al de eer. Amen.